Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze sessie. Leuk om te zien, veel bekende gezichten. Altijd leuk om weer terug te zijn op Tech Days. We gaan het in de komende 75 minuten hebben over What's New in System Center 2012 R2. Of eigenlijk gaan we een tour doen langs System Center, langs Windows Azure Pack. En gaan we ook laten zien wat er nieuw is in R2. Dat ga ik niet allemaal zelf doen. Dat zien jullie aan de namen op de slides en misschien in het programma. Ik heb vier collega's bereid gevonden om demo's te gaan doen. Dus zometeen komen ze ook het podium op gedurende de sessie. En ik ben wel even benieuwd wie er nu al System Center gebruikt. Kijk, dat is ongeveer de helft. Wie gebruikt er al 2012? Ook nog steeds R2 misschien? Nou, jullie kunnen gaan, want jullie hebben alles al gezien. Nee, dat is gekkigheid. We hebben nieuwe content, we hebben wat leuke demo's. We gaan het wat dat betreft ook niet slide heavy maken. Ik zal een stuk aan elkaar praten en de jongens die gaan de demonstraties doen. Als we alle apparatuur en alle demo's werkend houden gedurende de komende 75 minuten. Wie komen er dan het podium op? Oscar Landman, voormalig System Center MVP. Expert op het gebied ook van Service Manager, Orchestrators, Com. Nou, kan allemaal een poosje doorgaan. Anjen Vroege, die een mooi stukje Intune System Center Configuration Manager gaat laten zien. Mark van Eijk, sinds 1 januari MVP op Azure. Dus die gaat een stukje Azure Pack laten zien. Walter Eikenboom, die community expert ook op System Center, die SCOM gaat laten zien. En opperhoofd Clown, die dus het verhaal gaat vertellen. Nou, welkom allemaal. Voordat we de R2 en de demo's induiken, wilde ik toch nog wel even stilstaan bij waarom R2 en alle componenten van System Center geworden zijn wat ze nu zijn in deze release. Dat komt voort uit de visie van Microsoft die zij noemen Cloud OS. Waarbij we ervan uitgaan dat de wereld is veranderd. Mensen willen op een manier met self-service zaken kunnen aanvragen of weer kunnen afsluiten. Een stukje automation om te zorgen dat het ook daadwerkelijk vrijwel direct geautomatiseerd wordt uitgerold, geprovisioned, gedeprovisioned. En ook zaken als gemeenschappelijkheid van platform. Dat wil ik namelijk intern kunnen doen voor mijn bedrijf met Hyper-V, Virtual Machine Manager, Windows Azure Pack. Ik wil op dezelfde manier en met dezelfde technieken dat bij een hoster kunnen afnemen. En misschien ook wel een migratie doen naar de andere platformen. En ik wil ook van de publieke cloud gebruik kunnen maken. In het geval van Microsoft heb je dan over Windows Azure. Maar ook over dingen zoals Windows Intune, Office 365. En Microsoft biedt een gemeenschappelijk platform, of in ieder geval gemeenschappelijke technologieën over identiteit, de virtualisatietechnieken die onder water worden gebruikt. Want ook in Windows Azure wordt Hyper-V gebruikt, ook bij hosters die dat op die manier kunnen aanbieden. Dus Cloud OS is de visie waarbij we gemeenschappelijk over die drie pilaren de technieken gebruiken. En waarbij System Center een stuk beheer biedt en een stuk monitoring, configuratie, al dat soort zaken meer voor die verschillende werelden. Nou, als je kijkt naar dat beheer, dan zou je een plaatje kunnen schetsen waar aan de ene kant de gebruiker staat, de afnemer. Dat kan een collega zijn binnen het bedrijf, kan daadwerkelijk een klant zijn als je een hoster bent. En aan de rechterkant, zeg maar even, dat zijn wij. Degene die de boel in de lucht moeten houden, degene die voor configuratie en monitoring moeten zorgen. Als je kijkt naar de voorkant, dan gaan gebruikers self-service willen consumeren. Dus is een self-service portaal nodig. Maar daarin moet je natuurlijk de verschillende aanvragen kunnen plaatsen. Dus er is ook een service catalogus en een service model nodig. Waarin je definieert welke aanvragen heb ik dan. Wat betaal je ervoor? Hoe worden die bijvoorbeeld geautomatiseerd? Nou, in die automation laag heb je dan het automatiseren zelf van de techniek. Maar je hebt ook processtappen. Goedkeuring, afkeuring, financieel dingen bijhouden. De CMDB. Er zit een laag van service automation en technische automation. En daarachter heb je dan de werelden waarop we provisionen en deprovisionen. En dan hebben we dus drie pilaren van public, hosters en private. Nou, daarop hebben we dan taken zoals infrastructuur, beheer, monitoring, configuratie, patch management. Als je daar de verschillende System Center producten op zou plotten, dan heb je het over bijvoorbeeld Service Manager met zijn self-service portaal. Dat zal zometeen Oscar laten zien. Een stukje Orchestrator voor automation, ook Oscar pakt dat mee in zijn demo. Service Manager voor de proceskant. En je hebt dus Virtual Machine Manager met daarop tegenwoordig Windows Azure Pack, zal Mark laten zien. Operations Manager, Walter. En een Configuration Manager met Intune door Arjen. We staan in deze sessie even niet stil bij Data Protection Manager. Anders gaan we het zeker niet in de komende 75 minuten redden, want het zijn nogal wat demo's. Nou, key is integratie. Want je kan op zichzelf wel monitoring willen doen. of patch management of een CMDB willen doen, maar key is dat we die informatie uitwisselen, dat we één waarheid hebben en dat we op één duidige manier beheer kunnen doen en dat de consoles op een prettige manier integreren. Nou, integration is wel het speerpunt van System Center. Als je kijkt naar het datacenter, en we hadden het net al over die automation laag, dan is orchestrator wel de lijm tussen al die werelden, hè, waarbij je de verschillende individuele taken kan automatiseren. Al die stappen die je in een provisioning proces hebt, of een deep provisioning proces. Maar op zichzelf, orchestrator kan wel dingen automatiseren, maar die kreeg dat vanuit die service catalogus. Hè. Wat was de aanvraag die de gebruiker deed? Welke stappen zitten er dan in? Dat wordt door service manager gedefinieerd. En dat gebeurt in die centrale CMDB. En in die zin zijn er dus ook connecties tussen service manager en orchestrator, waarbij runbooks worden aangeroepen als onderdeel van zo'n service management proces in service manager. Nou, dat betekent dat er een connectie is tussen orchestrator en service manager, die dus elkaar kunnen aanroepen, resultaat kunnen geven, provisioning processen kunnen starten, die vervolgens weer de andere producten van System Center en daarbuiten aanroepen. He, bijvoorbeeld operations manager om CI's en informatie te krijgen naar service manager voor de CMDB. Bijvoorbeeld configuration manager die natuurlijk CI's kent van de verschillende mobiele devices, werkplekken enzovoorts, maar ook van users. Maar ook integratie met dingen zoals Exchange, virtual machine manager, al die werelden worden uiteindelijk door service manager en orchestrator aangesproken. Nou, dat betekent dat we ook een stukje notificatie kunnen doen. We kunnen vervolgens de gebruiker laten weten hoe gaat het via de portal, maar we kunnen ook via mail notificeren of sms of op andere wijzes. En al die informatie komt uiteindelijk terecht in het data warehouse van Service Manager, waarop je dus een stukje ja, BI zou kunnen doen, of misschien kunnen we beter zeggen SI, Systems Intelligence. En we dus kunnen gaan snappen hoe gaat het, hoeveel wordt het gebruikt, moet ik misschien iets doorbelasten en hoeveel dan. Maar ook status dashboards. Hoe staat het met die dienst? Hoe staat het met mijn infrastructuurcomponenten? Het aardige van deze oplossing is dat morgenmiddag hebben Arjen en Oscar nog een sessie, een deep dive daarover. Dus als je geïnteresseerd bent hoe dat werkt, hoe dat integreert met bijvoorbeeld SharePoint, hoe je zelf een stukje pivoting kan doen om door die informatie te gaan, dan kun je ook morgenmiddag nog een keer aanschuiven bij hun sessie om daar een stukje deep dive op te krijgen. Nou, ook al gaan we intern een stuk private cloud bouwen, maar zeker geldt dat voor de hosted wereld en voor de publieke wereld, dan heb je het over multi-tenancy. Het feit dat je meerdere gebruikers en meerdere bedrijven, meerdere afnemers en klanten op de infrastructuur kunt hosten en spullen kunt laten afnemen. En dat was ook wel een van de key pilaren in System Center 2012 R2. Het enablen van multi-tenancy met System Center op het platform. En wat je dan krijgt is dus dat diensten multi-tenant kunnen worden opgezet. Nou, we hebben het dan over stems, hè. Als je het hebt over hosters, dat zijn combinaties van System Center, Virtual Machine Manager, een stukje SPF enzovoorts, om infrastructuur te ontsluiten. En dus een van de nieuwe dingen, en een van de dingen die voornamelijk ook uitgebreid is in R2, is het stukje Service Provider Framework, waarop gebouwd kan worden door bijvoorbeeld Windows Azure Pack als portaal, maar ook de andere portalen om multi-tenant System Center af te kunnen nemen. Nou, nieuw in R2 is ook dat we een flink aantal service templates tot onze beschikking hebben. En Mark zal ook nog wel praten over de VM templates, de VM roles en al dat soort dingen meer. We hebben dus verder integratie tussen de System Center producten gekregen, de stamps. En misschien nog wel belangrijker is, er is voor het eerst met Windows Azure Pack een portaal gekomen om direct out-of-the-box multi-tenancy te kunnen bieden. Maar daarin zit ook een stukje nieuwe techniek genaamd Service Management Automation, SMA, waarbij je ook delen kunt automatiseren van zo'n proces. Alleen dat is niet zoals Orchestrator gebouwd op een eigen engine, dat is op basis van PowerShell en je kunt dus je PowerShell script gebruiken in SMA. En ik geloof dat Mark er ook nog wel heel veel kort bij stilstaat in zijn demo. We kunnen vervolgens ook een stukje capaciteitsinformatie oproepen, bijvoorbeeld met Service Manager, met BI. En we kunnen ook doorbelastingen doen. Er zijn allerlei fabrikanten en vendors bijgekomen in R2 die add-ons bieden voor Windows Azure Pack om multi-tenant te doen. Nou, dat Service Management Automation is eigenlijk de nieuwe wereld als het gaat om het automatiseren van taken in datacenter. En Microsoft gelooft in die consistentie tussen de public cloud, de hoster en bij jezelf on-premise private. En ook de interface, de opzet, de hele lagen eronder, die zijn redelijk vergelijkbaar. Als je kijkt naar hoe Windows Azure Pack eruit ziet, in vergelijking met de publieke Azure, dan zie je dat dat voor 90% gelijkenis kent. En ook zaken die daar dus in gebeuren, dus dat service management automation, het automatiseren van taken, die zullen over die werelden heen uitwisselbaar worden. Vorige week, of misschien de weken voor, ik ben het even kwijt, is ook bijvoorbeeld aangekondigd in de publieke Azure dat er nu een automation preview is, waarbij ook zelfs in de publieke Azure dingen kunt automatiseren. Het zijn uiteindelijk allemaal PowerShell scripts die dus portable worden tussen die werelden. Nou, in plaats van daar heel veel over te praten, wil ik Mark van Eijk op het podium uitnodigen om een stukje te demonstreren over het multi-tenancy van System Center en Windows Azure Pack in R2.
Dankjewel. Mark. Ik zag net een heleboel handen van mensen die iets met System Center deden, die er al mee gewerkt hadden. Nou ben ik ook eens benieuwd hoeveel mensen hebben al met Windows Azure Pack wat gedaan. Dat zijn heel weinig handen.
Twee om precies te zijn.
Nou, dan ga ik toch iets nieuws vertellen in ieder geval. Ik ga eerst even de boel omslopen. Ja. Het is goed, dan zippen we beeld. En wat heeft Microsoft namelijk gedaan, en dat hebben ze al een jaar geleden gedaan, dus het is op zich heel bijzonder dat er maar een paar handen omhoog gaan. Ze hebben hun publieke offering, Microsoft Azure, geporteerd naar een on-premise omgeving. Dat betekent dus niet dat je een onderdeel van Microsoft Azure gaat connecten naar je on-premise omgeving. Nee, dit is echt een installatie die je in je on-premise omgeving doet. En het bijzondere van dit product is, het is gratis. Dus we zijn allemaal Nederlanders, het is toch heel bijzonder dat er maar twee handen omhoog gaan. Dus het is zeker interessant om naar te kijken. We zien de laatste jaar eigenlijk dat het product zich steeds volwassener gedraagt. En dat er steeds meer enterprise organisaties en service providers op dezelfde manier diensten gaan aanleveren. Dat zijn diensten zoals IA's, dus het afnemen van virtuele machines. Maar dat kunnen ook diensten zijn als automation, SQL databases en zo verder. Hoe ziet die portal er precies uit? Nou, wat we hier zien is de portal die de eindgebruiker krijgt te zien. Maarten had al zoiets gezegd over multi-tenancy. Dus het kan best betekenen dat op het moment dat ik op deze omgeving inlog, en laat dit nou toevallig de omgeving zijn die wij bij Innovatief gebruiken, die kan er heel anders uitzien als de omgeving van mijn collega's, omdat ik toegang heb tot andere diensten dan die zij hebben. Je ziet hier bijvoorbeeld een mogelijkheid om virtuele machines aan te maken. Om netwerken te definiëren. Wat op zich heel bijzonder is, want volgens mij moet ik voor een netwerk te definiëren iets in een switch programmeren. Ik kan een SQL database aanmaken, maar heb ik daar dan niet zoiets als een SQL server voor nodig? Er zijn allerlei diensten die ik vanuit hier door middel van een self-service functionaliteit kan automatiseren. Waar we voorheen naar de beheerder moesten gaan of moesten aanvragen, desnoods met een formuliertje, joh, ik heb een virtuele machine nodig, een IP-adres, een computeraccount, kan ik nu door middel van een simpele wizard aangeven, ik wil een nieuwe virtuele machine hebben. Ik kan kiezen uit allerlei soorten templates. Nou, dit zijn gewoon de templates die jullie kennen vanuit Virtual Machine Manager, als jullie daar dus al mee gewerkt hebben. Daarmee weet je gelijk dat dat redelijk beperkt is. Want wat voor functionaliteiten kan ik met een VM-template instellen? Nou, CPU, hoeveel memory, wat voor OS heb ik erop draaien, ik kan een sysprep-file eraan hangen. En dan hebben we het wel een beetje. Dus naast het aanmaken van een virtuele machine, wat via een standaard wizard gaat, kan ik ook, en dat is nieuw, een virtuele machine rol aanmaken. En die virtuele machine rol is eigenlijk een portering van de service template zoals je die vanuit VMM kent. Dus naast het feit dat ik een OS kan deployen, kan ik dus ook applicaties op uitrollen. En een applicatie kan bijvoorbeeld zijn een SQL server, maar zoals je hier ziet zou ik ook bijvoorbeeld een domain controller kunnen uitrollen. DC. En die domain controller die heeft natuurlijk allerlei variabelen. Ik zal namelijk moeten opgeven wat is de domeinnaam, wat zijn de credentials die ik voor dat domein wil gaan gebruiken, wat is de naam van de host. Al die zaken die kan ik hier invullen. En je ziet zelfs, als ik de juiste knoppen daarvoor gebruik, dat hier een computer name pattern staat, waarmee de rol die ik hier definieer, ik schaalbaar kan maken. Dus op het moment dat ik één machine uitrol, neem bijvoorbeeld een webserver, kan de eindgebruiker in een vervolgstadium zeggen, ik wil deze opschalen naar 2 of 3 machines in diezelfde instance. En op dat moment hoeft hij dus niet een losse machine te deployen, maar maakt hij gebruik van die rol die we al gedefinieerd hebben. Al deze velden die je hier ziet, die kun je dus zelf bepalen. Hier zien we bijvoorbeeld het domein DNS-naam. We zien hier staan de NetBIOS-naam. Al deze velden die heb ik zelf bepaald en die worden in een later stadium doorgevoerd naar VMM als ik deze deployment start. En in VMM worden die variabelen gebruikt om scripts af te trappen. Dus dat kan best betekenen dat ik een PowerShell script oproep en die vervolgens die variabelen die ik hier opgeef voor de domeinnaam gebruikt om dat domein aan te maken. Nou, op het moment dat ik zo'n machine gedeployed heb, wordt er eigenlijk een actie gegeven naar die Service Provider Foundation, waar die multi-tenancy laag in zat. En die vertaalt dat op PowerShell scripts richting Virtual Machine Manager. Een Virtual Machine Manager is daadwerkelijk degene die de opdracht geeft om die virtuele machine uit te rollen. En ook gebruik maakt van de service engine die je kent vanuit de service templates in VMM. Op het moment dat zo'n machine dan gedeployed is, dan heb ik ook allerlei mogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld quotas opgeven. Dus ik kan bepalen hoeveel machines kan überhaupt deze eindgebruiker uitrollen. Hoeveel memory mag hij gebruiken? Daarnaast heb ik de mogelijkheid om te connecten op zo'n machine. Het interessante van Windows Azure Pack is dat het niet alleen de mogelijkheid biedt om te connecten in de virtuele machine, maar ook om te connecten op de onderliggende host. Dat wordt beveiligd door middel van certificaten, waarmee ik alleen maar op deze host, op deze virtuele machine kan inloggen. Maar stel nu dat ik op TechDay sta, deze machine draait ergens, en ik heb er een verkeerd IP-adres ingezet. Ja, dat is heel vervelend, want dan zou je er dus niet meer bij kunnen. Met de mogelijkheid die de console biedt, kan je dus nog steeds op de machine connecten. Nou, we zullen zien hoe betrouwbaar deze verbinding is. En ik krijg dus gewoon de console-sessie te zien om in te loggen. Ik log dus niet via RDP in, maar ik log op de onderliggende host in over port 443. Dus dat is best een interessante functionaliteit. Nou, dat zijn de mogelijkheden met betrekking tot virtuele machines. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om een virtueel netwerk aan te maken. Wie is er bekend met netwerkvirtualisatie? Nou, dat zijn gelukkig al iets meer handen. De integratie van netwerkvirtualisatie in Virtual Machine Manager en Windows Azure Pack is 1-op-1 aan elkaar gerelateerd. Dus ik heb de mogelijkheid om als eindgebruiker in Windows Azure Pack een virtueel netwerk te definiëren, wat vervolgens door Virtual Machine Manager gepropageerd wordt op de onderliggende infrastructuur. Ik kan dus zelf bepalen welk subnet ga ik aanmaken. Wil ik daar een publiek IP-adres op hebben? Wil ik het internet op kunnen? Wil ik een site-to-site VPN-verbinding daarop kunnen maken? En op het moment dat we zo'n virtueel netwerk aanmaken, virtual network, dan kan ik aangeven, iedere machine die gedeployed wordt op dit virtuele netwerk, welke DNS-server kreeg die toegewezen. Dus dat betekent dat iedere machine die ik deploy op dit virtuele netwerk ook een IP-adres krijgt uit die range en een DNS-server uit die range die ik hier dan definieer. Vervolgens kan ik definiëren of ik netwerkadrestranslatie wil. Oftewel wil ik het internet op kunnen met mijn virtuele machines. En het mooie van deze configuratie is dat ik niet alleen het internet op kan, maar dat ik ook de mogelijkheid heb, op het moment dat ik zo'n virtueel netwerk gedefinieerd heb, om rules aan te maken. Ik word dus eigenlijk mijn eigen firewall beheerder, maar ik ben eindgebruiker. En ik kan dus zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld SSL ontsluiten, source port 443. En ik kan zelfs bepalen uit de lijst van virtuele machines die ik heb gedeployed, welke virtuele machine wil ik dit verkeer naartoe leiden. Hier komt geen beheerder aan te pas. Dit is allemaal geautomatiseerd vanuit Windows Azure Pack door die SPF-laag heen naar VMM. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om site-to-site verbindingen op te maken. Dat betekent dat ik zelf als eindgebruiker naar mijn on-premise omgeving, stel dat dit een service provider zou zijn, een site-to-site verbinding kan definiëren. Dat doe ik met mijn on-premise appliance ook. En kan ik dus zelf die verbinding opzetten, zonder dat ik daar die service provider voor nodig heb. Je ziet dus heel veel delegatiefunctionaliteiten naar de eindgebruiker toe, maar wel op een hele simpele manier. Nou, een andere functionaliteit die je bijvoorbeeld zou kunnen bieden aan een eindgebruiker is de mogelijkheid om databases aan te maken. Je pre-staged een SQL-omgeving, dat kan een HA-SQL-omgeving zijn, dat kunnen meerdere SQL-omgevingen zijn. En op basis daarvan kan de eindgebruiker een SQL-database aanmaken op die omgeving. Ook weer op diezelfde simpele manier. Database 01. Ik geef een SQL-authenticatie en wachtwoord op. Daarmee kan ik namelijk connecten op die omgeving. Ik zal het wel even met een hoofdletter doen. En de database wordt aangemaakt. Super simpel. En tuurlijk zit daar intelligentie onder. Die intelligentie moet je zelf inrichten. Maar hey, we zijn een on-premise omgeving, dus die omgeving hebben we vaak al staan. Kijk alsjeblieft naar Windows Azure Pack, want het is zeer interessant. Nou, als we dan eens de beheersomgeving erbij pakken, die ziet er eigenlijk grotendeels hetzelfde uit. We zien daar wat meer entries. Ik heb namelijk website cloud. Daarmee heb ik de mogelijkheid om met mijn eigen infrastructuur eindgebruikers websites te laten deployen. Ik denk voor de mensen die Windows Azure kennen, wie kent Microsoft Azure? Nou, dat zijn redelijk wat handen. Ik denk dat in ieder geval meer als Windows Azure Pack. Ik denk dat het er redelijk bekend uitziet. Sterker nog, het is de 1-op-1 portering van die portal zoals je hem kent. En heel veel diensten die je hierin ziet, die zal je ook terugzien in Microsoft Azure. Microsoft Azure heeft er meer. Maar je ziet langzaam maar zeker dat er steeds meer functionaliteiten deze kant op worden geparteerd. Nou, die VM Clouds hebben we net al even nagekeken. En het interessante van die automation module, waar Maarten het net over had, is dat ik die ook kan koppelen aan allerlei acties die in Windows Azure Pack plaatsvinden. Dus op het moment dat ik zo'n virtuele machine start of uitrol, kan ik ook een actie vanuit een runbook daaraan hangen, waarvan ik zeg van oké, er moet in Active Directory een computeraccount pre-staged worden. Zo zijn er dus allerlei mogelijkheden om met automation de integratie te zoeken met allerlei functionaliteiten die je hier in Windows Azure Pack ziet. Nou, we zien hier een service bus, dat is veel meer voor messaging op het moment dat je iets met development gaat doen. SQL service hebben we net al even gezien. En al die functionaliteiten worden ontsloten door middel van een plan. Een plan is eigenlijk een schabloon waarop je diensten gaat leveren. En binnen zo'n plan, dan laat ik dan even mijn eigen plan erbij pakken, dan zal je dus zien dat ik twee diensten heb geconfigureerd. Dat is namelijk VM's, ik heb net een virtuele machine uitgerold, en SQL servers. Nou, als we nou zo'n plan eens bekijken, dan kan ik daar dus allerlei quota op definiëren. Ik kan vervolgens aangeven welke virtuele netwerken zijn beschikking tot deze persoon. Of tot dit plan moet ik eigenlijk zeggen. Daar kan ik additionele netwerken aan toevoegen. Hardwareprofielen, deze komen 1-op-1 uit VMM. Hetzelfde geldt voor de templates. Dit zijn de VM-templates die je uit VMM kent. Daar haalt hij ze ook op. En die gallery items, die VM-rol eigenlijk, dat is iets wat je afzonderlijk definieert en vervolgens importeert in Windows Azure Pack. Om het verhaal eigenlijk compleet te maken, Windows Azure Pack is gratis. De meeste mensen hebben al VMM draaien. SPF zit als onderdeel in de System Center Suite. Dus ja, wat mij betreft staan we hier over een jaar. En als we dan de vraag stellen wie kent Windows Azure Pack en wie gebruikt het, gaan gewoon al die handen omhoog. Dankjewel.
Super, Mark. Ja, super. Dat is een vraag. Ik zie een vraag, ik zie een hand komen.
De vraag is, is het mogelijk om dit uit te breiden naar andere hypervisors? Het interessante van Virtual Machine Manager, en ik zou zeggen, ik kom het eind vanmiddag even naar onze gezamenlijke sessie, want daar gaan we specifiek dit behandelen. Vanuit Virtual Machine Manager is het mogelijk om vCenter te koppelen. Uiteraard met wat beperkingen. De dag dat Microsoft VMware gaat overnemen, die is nog ver van ons. Maar er zitten zeker verschillen in functionaliteit. We hebben net netwerkvirtualisatie gezien. Ja, dat is functionaliteit die VMware wel biedt, alleen op een andere manier. Dus die integratie zal altijd beperkt blijven, maar we zien wel langzaam maar zeker wat add-ons ontstaan, waarmee bijvoorbeeld die remote console functionaliteit die ik net even liet zien, die wordt wel beschikbaar. Dus het wordt al iets beter. Ja? Oké, dankjewel.
Dank je, Mark. Eigenlijk om daar even een conclusie op te trekken, zie je dat in R2 en eigenlijk met in dezelfde tijd is Windows Azure Pack uitgekomen, waarbij al die losse onderdelen, VMM, SPF, runbooks, noem het allemaal op, samenkomen om een portaal te bieden aan je gebruiker. Eigenlijk op een manier zoals het publiek ook kan, met Microsoft Azure, kun je in huis ook Windows Azure Pack gaan hosten. En veel hosters, we zijn betrokken bij een aantal projecten ook in Nederland bij hosters, zie je dat ze dit model ook gaan adapteren om je op dezelfde wijze een stuk virtualisatie en platform as a service te kunnen bieden. Dus zeker interessant genoeg. En wat je zegt, wil je nog meer weten vanmiddag om einde van de dag, 17:45, heel laat, gaan we nog een stukje verder op VMware Hyper-V en Windows Azure Pack. Goed. Een van de andere onderdelen binnen de System Center suite is Configuration Manager, het langst bestaande onderdeel, vroeger SMS, nu Configuration Manager. En in één adem noem ik ook Windows Intune, omdat in een wereld leven waarin we allerlei apparaten hebben. We hebben in ieder geval vaak al meerdere apparaten per persoon, een telefoon, een laptop, waarschijnlijk ook wel een tablet. En sommige mensen hebben meerdere tablets of meerdere telefoons. En je wilt op één consistente manier het beheer kunnen doen, policies kunnen afdwingen, applicaties kunnen laten installeren door gebruikers. En dat gaat in tandem tussen System Center Configuration Manager en Windows Intune. Het interessante van de oplossing, dat is natuurlijk met 2012 geïntroduceerd en in R2 verder verfijnd, is dat Configuration Manager integreert met Windows Intune. Je kunt ze los gebruiken, maar op het moment dat ik ze integreerde, kan ik vanuit één console zowel de mobiele wereld als de vaste wereld in huis gaan beheren. Nou, dat doen we op een wijze waarbij Configuration Manager, zoals altijd, gewoon bij jullie in het datacenter staat en de verschillende werkplekken of apparaten binnen jullie context beheert. Windows Intune is een service op het internet wat je dus kunt koppelen. En waarom op het internet? Omdat veel van die mobiele devices natuurlijk altijd onderweg zijn. We zijn connected via mobiele operators, hier of wereldwijd. En Windows Intune, omdat het een clouddienst is, is natuurlijk geografisch hoog beschikbaar en daarom zo dicht mogelijk bij de gebruiker. Maar via die connectie te koppelen met Configuration Manager en dus aan te sturen vanuit die ene console met Configuration Manager. Daarachter hebben we die hele wereld. En we begrijpen dat er een wereld groter is dan alleen Windows Phone, Windows Tablets en Windows 8.1 op je laptop. Je hebt ook iOS, je hebt Android en die zul je ook gewoon in één adem willen beheren. En dus je ziet dat Windows Intune, maar ook Configuration Manager, ondersteuning biedt voor die werelden. En ook om kan gaan met bijvoorbeeld iOS en Apple apparatuur. Nou, dat is interessant, want wij kunnen als IT dus de configuratie gaan uitoefenen over die devices. Aan de ene kant een stuk verplichte configuratie, veiligheid bijvoorbeeld, ik wil iets afdwingen. Aan de andere kant ook een stuk self-service, waarbij die gebruiker gewoon apps tot zijn beschikking krijgt die hij zelf al dan niet kan installeren om zijn werk te doen. Nou, dat wil ik graag laten zien door Arjen Vroeger. We hebben speciaal op het podium een iPad mini, om even te laten zien dat we het ook echt op iOS kunnen. Dus Arjen, kom op stage, dan kunnen we het gaan tonen.
Ja, ik ga jullie meenemen in Configuration Manager en ik wil jullie laten zien hoe we Intune kunnen koppelen, wat de mogelijkheden zijn en hoe we en waar we het allemaal configureren.
Wie gebruikt er op dit moment al Configuration Manager? Oh, dat zijn heel wat handen. En Intune? Bart, jij gebruikt Intune, heel goed. Nou, dan gaan jullie even wat nieuws zien vandaag.
Ja, nee, ja, zeker weten. Nou ja, deze console komt jullie dan bekend voor. Waar beginnen we als we met Intune aan de gang willen? Allereerst heb je je Intune subscription nodig. Deze moeten we invullen. Dat doen we onder Cloud Services, Windows Intune subscription. Hier koppel je dus je Intune subscription met je on-prem configuration omgeving. Wat geef je op? Nou, je geeft allereerst natuurlijk je configuration sitecode op. Je geeft een groep op waar je Intune users staan die uiteindelijk devices mogen enrollen. Dus toe mogen voegen aan je configuration omgeving. Je geeft dat company details op. Daarna geef je eigenlijk per platform aan of die devices enrolled mogen worden. In het geval van Android heb je geen additionele requirements. Als je kijkt naar iOS, dat kun je aanzetten, maar je hebt daarnaast wel een certificaat nodig wat je bij Apple op moet vragen om uiteindelijk je Apple device te kunnen enrollen in Intune en Configuration Manager. Nou, hetzelfde geldt voor Windows Phone of Windows RT en Windows Phone. Ook daarvoor heb je prerequisites nodig, sideloading keys en certificates om die devices te kunnen enrollen. Daarnaast kun je nog wat company-specifieke zaken opgeven die je dan terugziet als de gebruikers hun app, hun company portal app of de online website benaderen, dan zien ze jouw data staan. Dus dat is eigenlijk de koppeling die je maakt tussen Intune en je config manager omgeving. Daarna dien je een siderol te installeren op je omgeving die uiteindelijk de connectie legt tussen Intune en Configuration Manager. Dat is de Windows Intune Connector en die houdt eigenlijk die connectie in stand en zorgt dat de informatie vanuit je mobile devices dan daadwerkelijk in je SCM omgeving komen. Met R2 hebben we een aantal extra mogelijkheden gekregen en dat zijn extensions. En met deze extensions kunnen we extra settings op de devices doen. En twee daarvan zijn nu toegevoegd, dat is e-mail profiles, waarmee je een Exchange Active Sync profiel kan deployen op je mobile devices. En specifieke iOS safe security settings, en dan moet je denken aan de fingerprint en extra lockscreen mogelijkheden die je dan kan zetten. Nou, waar zien we dan uiteindelijk als de devices erin zitten, waar zien we die verschijnen? Die zie je verschijnen in all mobile devices. Nou, zoals je ziet hebben we een aantal mobiele devices in Configuration Manager staan. En ook de iPad is inmiddels geland en actief. Nou, wat kunnen we van een device? Je kan aangeven of een device personal of company owned is. Dat wil zeggen, als het device personal is, dan is het een personal owned device van een gebruiker. En als het je company device, als het een device is wat eigendom is van je bedrijf, dan kun je het company owned maken. En het verschil tussen een personal en company owned device zit er met name in de inventory data die je binnen kan halen. Van een personal device is dat minder dan van een company owned device. En van een company owned device kun je dus meer data ophalen en dan gaat het meer over welke apps zijn er geïnstalleerd en dergelijke. Wat kunnen we met R2 ook? En dat is de retire wipe functie. En daar hebben we twee opties. We hebben wipe company data. Dus dan haal je eigenlijk alleen de data die je door jouw Intune subscription hebt geïnstalleerd. Die haal je eraf. Maar je kan ook kiezen voor de onderste. En dat is een iets rigoureuzere optie. Dan wipe je het hele device. En dan is alle data weg. En dan is het weer terug naar factory default.
In het kader van de demo laat je dat niet
nee,
zien.
Nee, ik zal het in het kader van de demo niet laten zien. Tot zover dan het stukje settings wat je vanuit het device kan doen. Misschien nog even goed, als je het device koppelt en dus enrolt vanuit je Intune subscription, dan hangt die daar een primary user aan. Dus ieder object krijgt een primary user. Nou, in dit geval is dat goed gegaan en ben ik de primary user van deze iPad mini die hier op het podium staat. En dat heeft ermee te maken of je dan ook, als het je primary device is, kun je daar met global definities weer bij het deployen van apps rekening mee houden. Van als het een primary device van een gebruiker is, wil die wel app A en niet app B bijvoorbeeld krijgen. Dus dat is wel belangrijk dat je dit goed hebt staan als je met die global definition primary device aan de gang gaat. Als we dan kijken van waar kunnen we dan de settings gaan zetten, dan doen we dat onder compliance settings. Nou, compliance settings is al een functionaliteit die er al redelijk lang in Configuration Manager zit, maar die wordt dus ook gebruikt voor het zetten van settings op je mobile devices. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Je maakt een nieuw configuration item aan, geeft een naam, selecteert de categorie en
de schermresolutie.
Je klikt op Next. Configuration Manager Demos.
Dat was een dure Next.
Nou, dit zijn eigenlijk alle settings die je op een mobile device kan doen. Nou, we lopen ze even snel door. Je kan dus een password afdwingen op een device. En je kan dan ook nog weer echte details over je password, minimum length, de complexity, de quality. Ja, allemaal van dat soort zaken. En hieronder kun je aanzeggen, kun je aangeven, remediate non-compliant settings. Dat betekent, als we op een device een setting tegenkomen die niet overeenkomt met onze setting, dan gaan we die remediaten, dus dan gaan we die afdwingen. Een hele belangrijke setting als je echt je settings wil afdwingen. Nou, je kan voor de rest heel veel zaken configureren, pop, e-mail, kun je aan of uitzetten. Je kan de store functionaliteit beperken. Je kan onder security ook allerlei zaken als camera, bluetooth en sms en mms zaken uitzetten. Je kan je wireless profielen opgeven hier. Dat kan op twee manieren. Dat kan via een configuration item zoals we hier zien. Maar je kan het ook apart als een wifi profile doen. Dat zal ik straks nog even laten zien. Hetzelfde voor certificaten, dat kan hier, maar dat kan ook als een certification profile. Uiteindelijk geef je hier aan op welke platformen dit configuration item actief is. Dus op welk van mijn type devices gaat dit configuration item draaien. En als je dan de volgende stap doorloopt, dan zie je welke platformen, de wizard geeft dus al aan op welke platformen ik deze setting die ik in mijn configuration item heb gedaan, welke ik wel en niet kan zetten. Dus in dit geval is een required password setting unsupported op Windows RT en Windows 8.1 devices. Dat is nogal de reden waarom het hier staat, is omdat de tabel nogal redelijk groot is en redelijk uitgebreid is wat wel en niet ondersteund wordt op elk device. Die tabellen zijn te vinden op TechNet, maar de wizard ja, die geeft je dus eigenlijk een summary voordat je het item aan gaat maken. Nou, uiteindelijk koppel je zo'n configuration item in een baseline. En een baseline, die ga je deployen naar een collectie. Nou, dat is eigenlijk hoe we al werkten met compliance settings. Maar voor mobile settings werkt dat dus hetzelfde. Wat ik net al aangaf is dat we met Configuration Manager R2 kunnen we ook werken met profielen. Wat voor type profielen? We kunnen een certificaatprofiel aanmaken. Dat wordt veel gebruikt om je interne root certificate te deployen op je mobile devices. Want je kunt je voorstellen dat je webapps die je intern hebt staan, in je interne omgeving, dat je die achter een SSL-verbinding hebt staan, die weer gesigned is uiteindelijk misschien met je on-site SSL root certificate. Op deze manier kun je dus via Config Manager dat certificaat installeren op al je mobiele devices, zodat je single sign-on functionaliteit kan aanbieden aan je gebruikers. E-mail profiles, hiermee kun je dus je ActiveSync e-mail profiles aanmaken en publiceren op je mobile devices, zodat gebruikers eigenlijk niet al die wizards door moeten om hun e-mail settings te zetten. Met dit profiel kun je in één keer voor de gebruiker het e-mail profiel installeren. Nou, hetzelfde met een VPN profiel. Als je je mobile devices via een VPN-verbinding zou willen aansluiten op je corporate network, dan kun je dat dus zonder de gebruiker heel veel instellingen hoeven te laten doen, kun je dat heel makkelijk hiermee deployen. Nou, hetzelfde geldt met je wifi-profiles die je eventueel hebt. Naast deze settings kunnen we ook apps deployen. En daar hebben we eigenlijk drie smaken. We kunnen webapps deployen. We kunnen echte Windows Phone of echte iOS apps deployen. En we kunnen een app deployen die we aanbieden via de Windows Store of via de iTunes Store. En wat je dan doet, dan geef je een link op naar die applicatie en de gebruiker wordt vanuit zijn company portal, als hij die applicatie wil installeren, herleid naar de iTunes of de Windows Store om die app te installeren. Nou, die apps heb ik allemaal hierin staan en die wil ik nu laten zien op de iPad mini. Excuses voor de resolutie, maar die kregen we niet helemaal goed. En hier zien jullie het praktijkvoorbeeld van een configuration baseline die we forceren. Ik heb op mijn iPad geen passcode staan, maar ik heb voor de demo een baseline aangemaakt dat ik een passcode moet hebben op mijn device. Nou, je ziet, hij wordt geforceerd. Nou, ik kan nu nog kiezen van ik sla hem even over, maar over 60 minuten ben ik echt de klos en zal ik hem in moeten stellen. Ik kies even om hem nu in te stellen.
Allemaal ogen dicht.
En ingesteld. Nou, wat krijgen we als we een iOS device hebben enrolled? Dan kun je vanuit de iOS Store of de Intune Store kun je, je company portal installeren. Nou, als we de company portal opstarten, dan krijgen we de company portal te zien. Je ziet wie er hier is ingelogd. Rechtsboven. En je ziet My Devices. Nou, ik heb in dit geval 4 devices gekoppeld staan. Weer die primary user relatie. Die iPad, ik heb een Android mobile. Ik heb nog een virtuele machine die we als tablet hebben uitgerold. En ik heb een Nokia device. Nou, hier vind je dan ook terug het logo wat we ingesteld hebben in die subscription. En je support informatie. Als we gaan naar de apps. Dan moeten we inloggen.
Guest, guest, admin, admin, je kent ze wel. Ik denk dat je zometeen je wachtwoord moet gaan veranderen.
En als we ingelogd zijn...
Het is een live demo, hè?
Okay. Dan krijgen we de apps te zien die aan mij gedeployed zijn. Ik had het net al even over een link naar een iTunes applicatie. Dat is bijvoorbeeld dit. Ik heb OneDrive. Nou, OneDrive wordt al aangeboden in de iTunes Store. Als ik die zou willen installeren, word ik dus herleid naar de iTunes Store en kan ik de applicatie installeren. Een andere mogelijkheid die we hebben is om een webapp te installeren. Deze webapp hebben we ook aangeboden via Configuration Manager en hebben we dus de mogelijkheid om die te installeren. Nou, je geeft aan dat die moet installeren en je wordt genotificeerd dat die op dit moment die applicatie gaat installeren. Waar vind je deze settings nu allemaal terug? Als je bij je iOS-device naar profiles gaat, vind je hier de profielen terug. Allereerst heb ik mijn management profile. Dat is je enrollment richting de subscription. En al die andere zaken, dat zijn die configuration items of profiles die ik gedeployed heb op mijn device. Dit was ongeveer...
Keurig netjes, Ryan. Ik bedoel, live demo helemaal goed. Mooi om te zien wat er allemaal weer in R2 mogelijk is en dat we cross-platform kunnen doen.
Ja, ja, super. Dankjewel.
Goed, dus dat was een stukje over R2, meer op de clientwereld en op de mobiele devices. Een ander belangrijk onderdeel, ook een van de langst bestaande onderdelen binnen System Center, is Operations Manager. En zoals jullie weten, dat heeft eigenlijk in elke editie wel vernieuwingen gehad, waardoor we nu bijvoorbeeld sinds 2007 cross-platform kunnen doen. We kunnen Unix, Linux, Windows monitoren, we kunnen elementen van de infrastructuur monitoren, zoals network monitoring, die in 2012 beschikbaar kwam. We kunnen applicatielevel monitoren, we kunnen applicatie dashboards bouwen, allemaal dingen die in Operations Manager zitten. Nou, in R2 is de focus gelegd op een stuk dashboarding, dus wat kunnen we tonen, hoe kunnen we dat zien, en wat ik zei morgen gaan Oscar en Arjen daar ook meer over vertellen in hun deep dive sessie. Een ander onderdeel wat ze vernieuwd hebben is een stukje applicatiemonitoring. Met name in R2 is toegevoegd de Java applicatiemonitoring. Ook daar herkennen we in het datacenter dat het niet alleen Microsoft only is. Er worden allerlei webstacks gebruikt. Dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld Tomcat of misschien dingen zoals WebLogic of andere zaken die je hebt draaien. Nou, die wil je kunnen monitoren en dan niet alleen de site en of de site de juiste content teruggeeft of de SSL-certificaat nog wel werkt. en niet expired is. Maar je wilt ook, net als op het winnersplatform, een stukje dieper kunnen gaan en kunnen analyseren waarom je bijvoorbeeld een stack trace krijgt. Waarom krijg ik die gele pagina of krijg ik zo'n exception? Nou, in de winnerswereld hadden we dat al met 2012. We konden .NET APM doen, Application Performance Monitoring, waarbij Microsoft Operations Manager meekeek in de .NET framework wat er gebeurde. He, was het een time-out, is een wachtwoord verlopen, kon ik SQL niet bereiken? Nou, je kon een mooie deep dive doen om dat allemaal te analyseren, de laadtijden, de errors die erachter zaten op een verklaarbare manier. En datzelfde hebben ze eigenlijk geïntroduceerd in de R2-editie, waarbij we allerlei management agents en beans hebben voor de verschillende Java frameworks en we dus zowel de applicatieve kant als ook echt de deep dive op die platformen kunnen doen. Nou, dat is een van de dingen die we graag willen laten zien en ik wil graag Walter op het podium uitnodigen om dat te tonen.
Oké, zo. Wie is er al bekend met System Center Operation Manager en heeft het al in gebruik? Okay. Wie zit er al op de laatste R2-versie? Oh, dat zijn er nog wat minder. Nou, wat er bijzonder is aan de R2-versie is dat er inderdaad Application Performance Monitoring bij is gekomen. Maar ik zal jullie in deze demo even kort meenemen door de andere opties die in System Center Operation Manager te vinden zijn. Nou, als we gaan kijken binnen Ops Manager, een belangrijke view is altijd de Active Alert View. Daarin kan je zien wat er eigenlijk niet goed is. De downtime in jouw omgeving. Waar breek ik mijn SLA's? Nou, zoals je kan zien is er iets met een database engine aan de hand. En ik kan een bepaalde applicatie niet vinden. Dus dat wordt gewoon gemonitord. Daaronder zie je bijvoorbeeld de warnings uit de omgeving. Dat betekent dat is downtime die eraan zit te komen. Hier kan je preventief onderhoud op uitvoeren, zodat dit straks geen SLA-breker wordt. Ja. Een van de volgende consoles die veel gebruikt worden, dat is de Windows Computer View. Daarin kan je eigenlijk zien wat de actuele status van je infrastructuur is. De health state van jouw servercomponenten. Nou, in dit geval zie je alleen de Windows componenten. Maar zoals Maarten zojuist al zei, heb je dat natuurlijk ook gewoon voor de Linux wereld. Als je hier gaat kijken, zie je dat een Linux machine op dezelfde wijze gemonitord wordt. En dat we gewoon kunnen zien dat de network adapter op is, dat de logical disk aanwezig is en dat het besturingssysteem gezond is. Als ik bijvoorbeeld wil zien wat de top 10 processen zijn die het meeste resources op zich nemen, kan ik gewoon op de Microsoft manier door een interface heen klikken en krijg ik gewoon die lijst van die 10 processes krijg ik, getoond. Precies hetzelfde als in de Microsoft wereld. Dus dat zijn belangrijke views. Een actueel inzicht van wat de componentstatus van jouw infrastructuurcomponenten zijn. Nou, een van de zaken die er recent ook bijgekomen zijn, is een bijvoorbeeld een additioneel SQL dashboard om de mensen binnen jouw SQL team wat meer informatie te geven over de status van hun componenten, waar ze verantwoordelijk voor zijn. En daar ga ik eventjes naartoe. En dat is een heel krachtig en mooi SQL dashboard. De uitzondering is wel dat het allemaal SQL 2012 databases moeten zijn waar je dit inzicht in kan krijgen. Maar als je langzaam opschuift van 2005 naar 2008. En zo verder met SQL kom je uiteindelijk, krijg je al je databases hier inzichtelijk. Nou, wat is de kracht van zo'n standaard aanwezig dashboard? Nou, het is geen hogere wiskunde om dat te installeren natuurlijk. En je hebt een mooi plaatje om te laten zien. Op het moment dat er wat aan de hand is in deze omgeving, wil je eigenlijk gelijk naar zo'n database toe kunnen gaan. Om, even te kijken, dat ik mijn naam selecteer.
Alles is gezond daar, denk ik.
Ja, dat ziet er goed uit, hè? Er staan er een paar uit, maar ik wil eigenlijk de Operation Manager database even tevoorschijn toveren. En daar is die. En wat hij daar doet is gelijk een live view geven van wat die status is. Dus je hebt gewoon acuut direct naar import van een management pack, heb je gelijk dit overzicht. En de performance view, die tiles, die zijn ook actief. Op het moment dat daar een waarde overschreden wordt, zal die ook van groen naar rood gaan. Dus als je die instance dan aanklikt, kan je ook gelijk zien van, mijn total free space is verkeerd. Of het aantal writes per seconds is te hoog. Of de log file space is niet goed. Nou, ook het gebruik van de omgeving, de gemiddelden die er staan, die zijn hier gewoon rechtstreeks inzichtelijk. In het geval dat we zeggen van ja, we willen over een iets langere periode terugkijken, kunnen we via Personalize, kunnen we heel aangeven van we gaan er van 1 gaan we naar 7 dagen. Klik op Finish. En hij zal die data over de afgelopen week laden. Dan hebben we in ieder geval een trend en kunnen we zien wat er aan de hand is. Nou, dat is natuurlijk weer een mooi voorbeeld van hoe de Microsoft-techniek elkaar integreert en hoe je gelijk rechtstreeks daar wat mee kan doen. Maar we hebben natuurlijk ook die Java-omgeving, een Linux-machine met Java erop. Dan ga ik even naar applicatiemonitoring. Yes, daar is die. En ik kijk even binnen Tomcat. Nou, wat ik gedaan heb hier, en als jullie geïnteresseerd zijn hoe dat volledig in elkaar zit over Application Performance Monitoring en Java APM, kom dan morgenochtend om 8:15 tot 9:00 naar mijn sessie toe, ook in dezezelfde zaal. Dus als jullie een ontbijtsessie zoeken zonder ontbijt, kom gerust langs, dan laat ik zien hoe dat in elkaar zit. En wat we hier zien, is dat ik heb een agent geïnstalleerd op de Linux-omgeving, een Ubuntu 12, nog wat versie, en daar staat een agent op. En die agent die is geenabled met APM. Die APM enablement die zorgt ervoor dat hij gaat kijken binnen de webstack wat er allemaal draait. Nou, in dit geval heb ik een aantal applicaties daarop draaien, waaronder de BeanSpy zelf. Dat is eigenlijk de engine waarmee die gaat discoveren wat er in die webomgeving zit. En er is één hele eenvoudige e-shopping applicatie. Nou, die e-shopping applicatie, daar kan ik een boek in bestellen bijvoorbeeld. Even kijken of we die kunnen laten zien. Kunnen we niet laten zien. Zo. Nou, gaan we even kijken. Nou, ik heb hier een Java-applicatie op die Linux-machine draaien. Dit is een e-shopping-omgeving. Nou, ik wil een movie bestellen. Laten we even kijken. Ik zie een product. Een hele goede film. Daar wil ik er 5 van hebben. En proceed to checkout. Op het moment dat ik naar die checkout ga, zal die gaan verwerken en ik wil aan het einde mijn transacties terugzien, want ik bestel hier regelmatig wat.
Bestel je altijd 5 dingen die je leuk, als je iets leuk vindt?
Nou, als ik hem echt goed vind, dan kan ik hem ook weggeven aan mensen. Okay. Deze moet je kijken, dus dat is wel... Proceed to checkout, oh, daar is die. Ik heb er ook wel eens wat meer besteld, dus de kosten lopen aardig op als je een keer een goed boek tegenkomt.
Ik weet niet met hoeveel we morgenochtend zijn, maar misschien kan je wat bestellen nog.
Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. Ik schat hier zo'n 80 mensen. Laten we gelijk wat boeken en wat films bestellen. Maar in ieder geval, deze applicatie die draait dus op die Linux-omgeving. En ik kan hier een inzicht krijgen in hoe die applicaties draaien en hoe ze performen. Nou, morgen zal ik laten zien hoe je daar verder in kan gaan. Als je van een line of business applicatie iets specifieker wil worden, dan wil ik even naar een andere omgeving toe gaan, naar Fabricum Fiber. .NET applicatie, waarmee je tickets kan loggen voor een Fabric bedrijf. En ik wil daar iets van de SLA's laten zien. Nou, wat heb ik daar gedaan? We hebben daar een line of business applicatie gedefinieerd. En in de definitie van die line of business applicatie zit beschikbaarheid, performance, reliability, availability. Nou, dat heb ik in een line of business application view ondergebracht. In dit geval de Microsoft versie daarvan, maar dit kan ook gewoon met diezelfde Linux stack. Die breng je daarin onder met hun relaties en dan ga je een SLA aanhangen. Nou, in die opgegeven SLA, die kan je aan de line of business applicatie hangen en dan kan je gewoon zien hoe die ervoor staat. Dus je wil uiteindelijk aan het management kunnen laten zien, kijk, wij doen ons werk heel erg goed. Wij maken afspraken op basis van wat jullie van ons wensen en verlangen. Nou, en alsjeblieft, zo goed doen wij het. Dus dit is eigenlijk meer de validatie dat het werk wat je goed doet, dat je dat ook echt daadwerkelijk aan kan tonen in zo'n keten. Nou, dat is eigenlijk wat ik over Ops Manager 2012 wou laten zien. Dus.
Super, dankjewel Walter.
Graag gedaan.
En de uitnodiging morgenochtend naar de deep dive om 7:15 te komen.
Ja, zeker.
Super.
Goed, de laatste demo die gaat eigenlijk over 2 producten tezamen. Want we hebben bij de sessie of bij de demo van Mark gezien dat we een stukje IaaS kunnen doen, virtuele machines met de bijbehorende netwerken. We hebben ook al wat van platform as a service gezien, bijvoorbeeld in de vorm van SQL databases of websites. Maar wat als ik andere aanvragen heb? Ik wil iemand een mailbox kunnen laten aanvragen of een file share. Of ik wil misschien dat juist weer kunnen laten verwijderen. Ik wil een stukje self-service bieden voor de rest van de servicecatalogus. Nou, we hebben het al eerder gezien in het overzichtsplaatje aan het begin. Orchestrator is daarin het element wat de echte technische automation doet. Provisioning of deprovisioning. Het aanroepen van de diverse systemen. De verschillende stapjes. Maar in Service Manager zit opgesloten dat we een service catalogus kunnen maken. Verschillende request offerings van wat kan iemand aanvragen. En welk proces zit erachter. Hè? Moet dat goedgekeurd, financieel geregistreerd. Enzovoorts allemaal vanuit die centrale CMDB. Nou, het voorbeeld wat we gaan laten zien is dat we Oscar op het podium gaan roepen om die self-service catalogus te tonen en hoe we daar doorheen lopen om iemand geautomatiseerd aan een groep te laten toevoegen. Oscar.
Oké, welkom. Eerst een vraag. Hoeveel mensen in de zaal gebruiken Service Manager? 1.
Bart.
Hoef ik te vragen?
Intune en Service Manager, Bart. Wat goed, jongen.
Oké.
Ruimte voor verbetering.
Oké, dan zal ik een kleine introductie geven. Dit is het stuk Service Manager wat je ziet. Wat Maarten net vertelde is dat we een self-service gaan aanbieden aan uiteindelijk de eindgebruiker. Om dat een beetje in het concept te zien hoe we dat gaan aanbieden, zal ik even een stukje uitleggen. Dit is de Service Manager console. Dus je ziet hier het aantal service requests, incidenten, changes. Met daar onderliggend de CMDB. De CMDB die wordt gevuld vanuit zowel Active Directory als Configuration Manager, als Operations Manager en ook zelfs vanuit VMM. Dus vandaar worden automatisch alle CI's in de CMDB gevuld. Het voordeel daarvan is ook dat die up-to-date blijft. Dus het is niet zo dat als er een object gedelete wordt of uitgezet wordt, is dat die ook automatisch gedelete in de CMDB wordt gezet. Die informatie wordt overgehaald via zogenaamde connectors. Je ziet, we hebben een aantal AD-connectors die de informatie uit Active Directory trekken. Een Operations Manager CI-connector die de CI's uit Operations Manager trekken, wat Walter net liet zien. En ook een stukje alerting is dat vanuit Operations Manager alerts direct in Service Manager terechtkomen. En uiteindelijk de Orchestrator Connector. En die Orchestrator Connector is dus de connectie tussen Service Manager en Orchestrator, waarbij je dus het geautomatiseerde richting Service Manager kan krijgen. Om die het automatiseren mogelijk te maken, hebben we dus Orchestrator nodig. Dit is de Orchestrator Runbook Designer. Voor dit voorbeeld heb ik een aantal runbooks gebouwd. Ik heb een standaard runbook gebouwd wat een gebruiker toevoegt als een approver aan een service request. Wat we gaan doen is een service request voor een eindgebruiker die wil aan een aantal groepen toegevoegd worden. Daarvoor hebben we iemand nodig die goedkeuring geeft op dat request of die daadwerkelijk eraan toegevoegd moet worden. En daarnaast een stap om daadwerkelijk aan die groep toe te voegen. Hiervoor gebruik ik een aantal runbooks. Er zal een basisrequest gemaakt worden. En vanuit dat basisrequest krijg je verschillende subrequests. Waarbij dus voor elke gebruiker een approval dient afgegeven te worden. Daarnaast wordt vanuit Orchestrator ook een connectie gemaakt naar Service Manager om automatisch ook de approver eraan toe te voegen. Het voorbeeld wat ik aanhoud is dat we een Active Directory Security Group hebben, waarbij de owner in het descriptionveld ingevuld is. Dus iemand is verantwoordelijk voor die security group en hij dient of goedkeuring of afkeuring te geven om daadwerkelijk iemand toe te voegen aan de groep. Ook dat zal door Orchestrator gedaan worden. in Service Manager. Je hebt Maarten in het begin ook al horen praten over de zogenaamde Service Catalog. En dat zie je eigenlijk terug vanuit Service Manager. Daar worden je processen in gedefinieerd en ook de service request of request die je richting je eindgebruiker wil publishen. Dat wordt gedaan in een service offering. Dus je hebt hier een aantal service offerings heb ik hier staan. Voor bijvoorbeeld Office Access of User Administration. Het security groep verhaal zal onder User Administration vallen. Dus dat is eigenlijk een groep. En daaronder heb je dan de specifieke request. En op deze manier, om die request daarin op te nemen, vul je dus uiteindelijk je service catalog op de self-service portal. Dit is de self-service portal. Er is één iemand hier die service manager herkent, dus voor jullie is dit allemaal vanzelfsprekend. Deze self-service portal is niet van Microsoft zelf. Dit is een third-party oplossing van Cybersyn. En je ziet hier eigenlijk twee onderdelen. Je hebt hier de service catalog, dus dit is eigenlijk het gedeelte wat je aan je eindgebruiker zou willen tonen. Met daaronder je My Request, opnieuw voor de eindgebruiker. En de zaken die je eronder ziet staan is echt voor de analyst of de IT-pro die aan het werk gaat om de meldingen op te lossen.
En afhankelijk van wie ik ben krijg ik meer of minder items te zien. Dus
ja, exact.
Ja.
Je kan dat helemaal via security cards kopen. Dus je kan ook zeggen, wat wij vaak doen bij, zeker bij klanten waar we komen, is dat je niet alleen je self-service aanbiedt eigenlijk aan je eindgebruiker, maar ook aan de IT-afdeling zelf. Het voorbeeld hiervan is het toevoegen van gebruikers aan groepen. Dat zijn verzoeken die worden regelmatig gedaan. En het heeft niet zoveel zin als iemand handmatig iedere keer die gebruikers aan een groep of eruit moet halen. Dus wat je wil eigenlijk is daar een service request voor definiëren, dat je automatisch die gebruikers eruit krijgt zonder dat je daar verder omkijken naar uit. Sterker nog, een eindgebruiker zou dit zelfs kunnen doen. Wat ik al zei, je hebt dus de verschillende request offerings. Ik heb hier een aantal voorbeelden genomen. Je kan het binnen IT doen, maar je kan uiteindelijk je service management ook buiten de IT doen, zoals bijvoorbeeld op facilities of HR, voor het toevoegen van gebruikers, niet alleen op het IT-gebied, maar ook in de rest van de organisatie. Het request wat ik hierbij aangeef, en dit zijn, ik zal wel even vertellen dat dit is dus die third-party oplossing. Daar zitten wat extra features in die in de standaard portal niet beschikbaar zijn. Je kan het request dus ook on behalf of another user doen. Dus ik zou kunnen zeggen, ik vraag voor mijn collega, wil ik graag toegang vragen. Je dient een aantal gebruikers uiteraard te selecteren die je in de security group wil hebben. Je kan het filter aanpassen. Die willen we graag in die groep hebben. En het request wordt opgeslagen. En je ziet gelijk in je My Request zie je terug dus welk request je aangevraagd hebt. Je ziet dat ik hier de affected user ben. Ik heb hier geen on behalf of gedaan, anders zou daar een andere naam staan. Je ziet dat in dit request zit één activity. En dit is een runbook. Wat ik net eerder zei, dit runbook maakt dus meerdere sub-requests aan die gelinkt zijn aan dit hoofdrequest. En in die sub-request wordt eigenlijk uiteindelijk de approval gegeven, omdat we per gebruiker een approval af willen kunnen geven. Buiten dat je het als gebruiker hebt, kan je het dus ook als analyst gebruiken. En in dit geval zie je al mijn work items waar ik dan wel verantwoordelijk voor ben, of in ieder geval in een supportgroep die verantwoordelijk is om die zaken op te lossen. Je ziet dat ik een aantal zaken op mijn naam heb staan, een aantal incidenten, wat service requests en ook changes. Ik zal deze even wachten, een momentje. Dus dit is het hoofdrequest waaruit die andere verzoeken gedaan worden. Die draait uiteindelijk het runbook vanuit Orchestrator. Dus dat is niet meer dan dat alleen een geautomatiseerde request is. En wat je hier ziet is het, de verschillende stappen die in een orchestrated runbook worden gedefinieerd. Dus die initialize data, dat is het moment waarop het runbook gestart wordt vanuit service manager. Vervolgens worden er wat relaties opgehaald. We halen de relatie op van het runbook zelf vanuit service request. We halen de AD-groep op, waarin de gebruikers geplaatst moeten worden. We halen de gebruikers op die we in die AD-groep willen plaatsen. En uiteindelijk starten we een sub-runbook op. En dat sub-runbook die doet niets meer dan een nieuw request aanmaken. En daar de relaties aan toevoegen voor de affected user. En de groep, die komen eraan toegevoegd. En dan krijg je uiteindelijk dat automatisch aangemaakte request. Ik zal het even vanuit hier laten zien. Er worden dus in dit geval dus 3 requests aangemaakt. In die request zitten een aantal activities. Een van die activities is dus die group owner vanuit die description view toevoegen als approver voor dit request. Daarnaast wordt er nog een title change gedaan. En dat is met name voor het overzicht in je, wanneer je meerdere service requests over hebt staan. En ook wanneer je de notificaties uitstuurt. Dus om heel snel te zien die gebruiken aan die groep toe te voegen. Vervolgens heb je dus 1 review activity waarin in dit geval Maarten goedkeuring zou moeten geven. En wanneer hij dit request approved. Zal uiteindelijk de laatste stap plaatsvinden en dat is feitelijk vanuit orchestrator wordt die gebruiker toegevoegd aan die groep. Ik zat net al te kijken, want ik zag net dat die failed was. Dus.
Het is een live demo, hè?
Ja, die orchestrator service niet helemaal lekker.
Maar ik denk dat we op zich het beeld hebben gekregen dat we met Service Manager de andere requesten kunnen gaan aanbieden aan de gebruiker dan alleen de IaaS en de PaaS.
Ja.
Dat je ze zelf kunt definiëren, dat je het processtuk kunt definiëren, de automation steps. En dat je een nieuwe portal hebt van de vendor Sirison die de Silverlight portal van Service Manager vervangt.
Ja. Ja, klopt. En die een stuk sneller is.
En die een stuk sneller is.
Dat is ook
perfect. Nou, super. Dankjewel, Oscar. Nou, dat heb je met live demos, dat er soms een dingetje niet goed gaat. Maar ja, daarmee willen we wel de sessie afronden. We hebben een aantal dingen laten zien over System Center R2 en de technieken die daarbij horen. De investeringen zijn dus echt wel op het gebied van infrastructuur provisioning, monitoring, een stukje automation en self-service, application performance monitoring en dus het IT service management. En we zijn dus veel meer in staat dan vroeger met R2 en die componenten om daadwerkelijk die Cloud OS visie te leveren, private, maar dus ook bij hosters en ook in de publieke wereld. Nou, ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. We hebben zoveel mogelijk proberen laten zien van R2. We hebben ongeveer nog 5 minuten, dus als er vragen zijn, dan hoor ik het ook graag. En anders alvast bedankt. Morgen dus Oscar en Arjen een deep dive over monitoring dashboards BI met System Center. Morgenochtend om 17:15 Walter met een deep dive application performance monitoring. En vanmiddag gaan Mark en ik om 17:45 nog praten over VMware, Hyper-V migraties, Windows Azure Pack. Met heel veel demo's, dus dat is super. Dank jullie wel voor jullie komst.